het eerste stukje wat we gelezen hebben vanavond, met name hoofdstuk 2, vers 4 tot en met vers 10, is eigenlijk het afsluitend gedeelte van de inleiding op, zeg maar, het centrale gedeelte van deze brief. We hebben gezien in de openingsversen, in het openingsgedeelte van deze eerste brief van Petrus, met name vanaf vers 3 tot en met vers 12 in hoofdstuk 1, hoe Petrus heel veel aandacht had om deze gelovigen, deze jonge gelovigen, opnieuw te bepalen bij die grote behoudenis waar ze nu deel aan hadden gekregen in de Heer Jezus Christus. Ze waren wederom geboren geworden naar het nieuwe leven dat de Heer Jezus door zijn opstanding aan het licht had gebracht. Ze waren nu Gods volk. Ze hadden nu deel aan een erfenis die niets of niemand nog kon, zeg maar, van hen afnemen. En ze hadden een levende hoop, schrijft Petrus. En in de vorige Bijbelstudies hebben we gezien wat het betekent om te leven als een volk dat een levende hoop heeft. Hoe moet ons leven laten zien dat we die levende hoop hebben? En daar hebben we in de afgelopen Bijbelstudies intens over nagedacht. En we zijn daarmee geëindigd als in vers 2, excuseer, van hoofdstuk 2. Dat wij als pasgeboren kinderen horen te verlangen naar die redelijke onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis, als u geproefd hebt dat de Heer goedertierend is. En we hebben gezien dat wat Petrus hier bedoelt eigenlijk zijn aansluiting kent in een psalm van David, waarin David zelf verlost is, uitredding van God heeft ontvangen en in die uitredding de goedertierendheid van God in zijn leven heeft gesmaakt. En Petrus wil daarmee aangeven, of beter gezegd, Petrus wil dat deze woorden ook naar ons toe komen en ook wij beseffen dat wij, wanneer we tot bekering zijn gekomen en Gods goedheid hebben gesmaakt, dat we mochten zien dat er voorzien is van God in een zoenoffer in de Heer Jezus Christus, die voor ons, hoewel wij helemaal niet naar God uitzagen, Hij toch voor ons, toen wij nog zijn vijanden waren, in onze plaats is gestorven. We hebben die goedheid van God gesmaakt. Wel, zegt Petrus, nu zou ik zo graag willen dat jullie, net als pasgeboren baby's, die eenmaal van die onvervalste melk hebben gedronken, met die van die goedheid van God hebben geproefd, gesmaakt, blijvend verlangen, blijvend uitzien naar die goedheid van God, om die goedheid van God steeds beter te leren kennen. En daarom horen jullie, om die steeds beter te leren kennen, horen jullie te handelen en te leven naar wat jullie nu reeds van God hebben mogen leren kennen. En dat is het aanknopingspunt wat we vinden, waarin Petrus hen nu verder zal leiden om hen nog beter te doen begrijpen wie zij geworden zijn, nu zij Gods volk zijn. Petrus wil hen verder doen begrijpen, wie, niet alleen wie ze geworden zijn in Jezus Christus individueel, en in welke relatie ze staan als broeders en zusters, en daar hebben we de vorige keer ook over nagedacht, maar hij wil nu wel laten zien welk een voorrecht ze hebben door de positie waarin ze nu staan ten aanzien van God. Ze zijn in een bijzondere relatie ingebracht tot God. Ze hebben een bepaalde positie. En daar schrijft hij uitgebreid over in die eerste versen van het tweede hoofdstuk. En de aansluiting daartoe ligt in die psalm waar we vorige keer geëindigd zijn. En kijk maar eens terug in psalm 34. Want op het eerste zicht lijkt het nogal een bruske overgang als Petrus spreekt dat we als kinderen moeten verlangen naar die onvervalste melk en dan ineens begint hij te spreken dat we gekomen zijn tot een levende steen. De Heer Jezus, tot de Heer die hier een levende steen wordt genoemd. Dat is nogal een bruske overgang als je dat zo leest, van de beeldspraak van een zuigeling tot het komen tot een levende steen. En dat lijkt wel abrupt, maar toch is dan aan Petrus zijn gedachten niet zo abrupt, want in Psalm 34 hebben we de vorige maal gelezen, met name in vers 4 en vers 5 en vers 6. Laten we beginnen in vers 4. Maak met mij de Heere groot en laat ons tezamen zijn naam verheffen. En wat is de reden daarvoor? Vers 5. Ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. En dan staat er in onze vertaling: zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. En hun aangezicht zal niet schamrood worden. We vinden hier twee aanknopingspunten. David zegt: ik zocht de Heere en hij antwoordde mij. Of anders gezegd: ik naderde tot de Heere en hij antwoordde mij. En dat ligt al het eerste verband met het naderen tot de Heere, het naderen tot die levende steen. En dan staat er in vers 6. Zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. Daar kom ik straks op terug. Maar dan staat er: en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. En in het stukje wat we gelezen hebben, zien we in vers 6. Ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. En wie in hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. De link wordt nog duidelijker als we de vertaling gebruiken die Petrus gebruikt. En je weet, in het Oude Testament zijn heel veel verschillende varianten. En toen ze de Dode Zeerollen hebben ontdekt, hebben ze heel wat boeken van het Oude Testament gevonden, verschillende kopijen, en daarin wordt gezien dat in die kopijen er soms wel een lichte afwijking is van tekst, dat er verschillende varianten waren in die weergave van die tekst. Dat betekent niet dat dit met zich meebrengt dat er grote verschillen zijn qua de kern van het onderwijs van, zeg maar bijvoorbeeld, hier de Psalm 34, maar kleine nuances. En Petrus heeft hier de Psalm 34 voor de aandacht. Bij ons staat er: zij schouwen naar hem en stralen van vreugde. Maar er is ook een andere weergave die zegt: kom tot hem en wees verlicht en uw aangezicht zal niet schaamrood worden. Met andere woorden, wat David zelf heeft gedaan, genaderd tot God, gekomen tot God en uitredding heeft gevonden, zo roept hij iedereen op om op dezelfde wijze te naderen tot God en zelf ook op deze manier uitredding te vinden. Wie God zoekt, die zal hem ook vinden. En zal oog in oog komen te staan, bij manier van spreken, met zijn stralende licht. En wie zo God naar God zoekt, zegt David, zijn aangezicht zal allerminst schaamrood worden. Met andere woorden, soms wordt iets heel negatiefs uitgedrukt, om eigenlijk het positieve te bedoelen. Wij gebruiken dat ook in onze taal. We zeggen: amai, gisteren daar, op de markt, het was er nog een beetje volk. Met andere woorden, we spreken over geen beetje volk, om te zeggen dat er heel veel volk is. En zo is het ook hier: hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Met andere woorden, wie tot de Heere naderen, zal niet beschaamd uitkomen, maar zal geëerd worden. Hij zal niet beschaamd staan, maar hij zal geëerd worden wie de Heere zoekt. En dat is het aanknopingspunt wat Petrus hier, zeg maar, heeft om over te gaan naar zijn volgende beeldspraak. Jullie hebben, zegt hij, genaderd tot de Heer. En zo omschrijft hij hier de Heer als een levende steen. Kijk maar, als u geproefd hebt dat de Heer goedertierend is. Heer is in een algemene zin gesproken de God van het Oude Testament. Yahweh is Heer. Maar we zien dat Petrus hier in één adem spreekt over Jezus Christus. Want hij zegt, tot wie u komt, tot een levende steen. Door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren. En wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dat wil ik in één stukje doorlezen, omdat ik als eerste wil jullie vragen, waar gaat het hem hier om in dit stukje? Petrus zegt, jullie zijn genaderd tot de Heere. Jullie zijn genaderd tot een levende steen. En dan spreekt hij over een heel belangrijk onderwerp in de schrift, in de gedachten van God. En wat is dat onderwerp? De tempel. Proficiat. En heel blij mee. De tempel is toch het huis van God? Of niet soms? Is de tempel van het Oude Testament niet de plaats waar God zijn woning had, te midden van zijn volk? Maar het gaat hier inderdaad over de beeldspraak van de opbouw van een tempel. Er is hier sprake van een steen, die een levende steen wordt genoemd. En die levende steen is door bepaalde mensen verworpen, maar die steen is uitverkoren bij God. Met andere woorden, God heeft die steen voorgekend. Die steen is door mensen verworpen, maar door God is hij uitverkoren en als kostbaar beschouwd. Voor mensen niet. Als je het verwerpt, is het waardeloos in jouw ogen. Maar voor God is die steen kostbaar. En die steen is een heel belangrijke steen. Want die steen wordt gebruikt als de basissteen, de hoeksteen voor een heel gebouw. Want jullie, zegt Petrus, die tot die steen, levende steen gekomen zijn, het gevolg is dat jullie nu puntje, puntje, puntje geworden zijn. Wat zijn ze geworden? Allen die tot die levende steen gekomen zijn, zijn op hun beurt ook levende stenen geworden. En die levende stenen worden nu samen gebouwd tot een geestelijk huis. Dat dat geestelijk huis wel degelijk de tempel is, kan je zien wanneer de beeldspraak hier plotseling verandert. Er is een dubbel beeld hier. Er wordt gesproken over gelovigen die samen het huis van God vormen, die samen de tempel vormen, maar tegelijkertijd zijn ze ook wat er in die tempel gebeurt. Want in die tempel, wat gebeurt er daar? Wie is er daar actief? Priesters. Dus ik heb een dubbel beeld hier. Ze zijn tegelijkertijd de bouwstenen van die tempel en het priestervolk dat daar in dienst doet. En wat doen die priesters? Nou, ze brengen offeranden. Jullie brengen daar geestelijke offeranden, zegt Petrus, die aangenaam zijn door de persoon van Jezus Christus. Met andere woorden, voor Petrus is het behoren bij Jezus Christus, het komen tot hem, het leven ontvangen in Jezus Christus, het opstandingsleven, een proces waarin je, zeg maar, opgenomen wordt in Gods grote bouwplan. God heeft een groot bouwplan. En dat bouwplan is gebaseerd op één zeer kostbare en belangrijke steen. Een steen die wij zouden omschrijven als de steen bijvoorbeeld. Die de, ja, dat is wel een symbolisch iets. Ik ga er straks wat meer over zeggen. Maar als er hier in Nieuwpoort een belangrijk gebouw zal gebouwd worden, wat doet de burgemeester dan met de schepen van openbare werken om die bouw in te zetten?
De eerste
steenlegging. Ja. Nu, dat is iets symbolisch, dat weten we allemaal. Maar in de dagen van de oudheid was dat iets heel belangrijks, die eerste steen plaatsen. Want die eerste steen had een bepaalde vorm. En die eerste steen moest gelegd worden in een bepaalde hoek, zodanig dat dat huis of dat gebouw die er zou gebouwd worden juist gepositioneerd was. Dus de richting van die steen, de vorm van die steen, was enorm belangrijk voor de rest van het gebouw. En het was die steen bepaalde eigenlijk het volledige gebouw. Zo moeten we het hier zien. Het is de steen die Hans dat gebouw, zeg maar, omvat. Zowel de vorm als de richting als de vorm van de andere stenen die ook zullen gemaakt worden, zullen allemaal diezelfde vorm hebben van die ene eerste kostbare steen. Zo belangrijk is die hoeksteen. Jullie maken deel uit, zegt Petrus, van het grote bouwproject van God. Jezus Christus is de levende steen. Daarmee maakt hij duidelijk dat het hier niet gaat om stenen uit graniet, maar dat het hier gaat om, waar zou die levende steen van spreken, denk je? Maar die eerste levende steen tot wie we gekomen zijn, is Jezus Christus. Dat mag ik zo zeggen. Maar waarom wordt Jezus Christus de levende steen genoemd? Denk eens na. Omdat hij het leven heeft. We hebben het hier over de bouw van de tempel. Wat zegt Jezus over zichzelf als de tempel van God? En over wat sprak hij dan? Op zijn opstanding. Dus het is de opgestane die, zeg maar, de tempel is, waardoor mensen tot God kunnen naderen. En datzelfde haalt ook hier. Het is een levende steen, omdat Jezus Christus is opgestaan. En al die tot hem komt in geloof, wordt ook zelf een levende steen. Wij krijgen ook deel aan dat leven. Ja, we waren dood, maar we zijn levend geworden in Jezus Christus. We waren dood in onze zonde, maar we zijn levend geworden in Hem. En jullie, zegt Petrus, gaan nu samen dat grote huis vormen van God. Dat grote bouwproject. Jullie worden die tempel. Die grote tempel van God. En waar zou hij dan naar vooruit wijzen? Inderdaad. En als je kijkt naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat wordt er over die nieuwe hemel en nieuwe aarde gezegd? Het oude was voorbij gegaan, zegt Johannes. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En over wat begint hij dan? Daar wordt er uitdrukkelijk gezegd dat er in dat nieuwe Jeruzalem, dat er daar geen tempel is. Maar hoe komt dat er daar geen tempel is? Met andere woorden, die ganse nieuwe hemel en nieuwe aarde is de tempel van God. Daarom is er in die nieuwe hemel en die aarde geen tempel. Want die nieuwe hemel en die aarde is de tempel van God zelf. Ja. Dus met andere woorden, zie je, de ware toedracht van wat Petrus hier zegt, dat gaat eigenlijk heel ver. Jullie, als jullie tot Jezus Christus gekomen zijn, tot die levende steen, dan zijn jullie maken jullie mee deel uit van de nieuwe tempel van God, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is het grote bouwproject van God. Dus je zegt, ja, Petrus, dat is wel mooi, hè? Dat is een mooie gedachte, maar waarom zouden wij moeten geloven dat dat nu werkelijk zo is? Maar je kan dat wel zeggen, maar waarop berust datgene wat hij hier nu zegt? En wat zegt Petrus dan? Vers 6. Want er staat geschreven in de schrift. En dan vinden we, nadrukkelijk, hoe Petrus aan de hand van het Oude Testament, zoals we dat nu al een beetje gewoon zijn van Petrus, wat hij zegt ook helemaal onderbouwt. En we vinden drie schriftplaatsen die we stap voor stap met elkaar gaan doorlopen, waar dit thema van die levende steen nadrukkelijk in naar voren wordt gebracht. Het is belangrijk dat we dat hier gaan begrijpen, want dit is een heel centraal thema, Jezus Christus als de levende steen, in het onderwijs zowel van de Heer Jezus zelf, als de prediking van het evangelie in het begin van het boek de Handelingen. Dat is een heel belangrijk thema met verrijkende gevolgen. En zoals we al aan gegeven hebben, reikt dit tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus dat moet wel een heel belangrijk en cruciaal thema zijn dan, als het zulke grote gevolgen heeft. Eerste schriftplaats die we vinden is een aanhaling, zien we, want er staat geschreven in de schrift: zie, ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in hem gelooft zal geenszins beschaamd worden. Dit als eerste vinden we nadrukkelijk terug in de profeet Jesaja, met name in Jesaja hoofdstuk 28. Jesaja hoofdstuk 28. Jesaja hoofdstuk 28. En het is belangrijk dat we opnieuw de samenhang zien waarin dit woord gesproken wordt. Want zoals ik de vorige keer al heb duidelijk gemaakt, als Petrus hier zo'n aanhaling doet, dan haalt hij niet zomaar een zinsnede aan om, zeg maar, een snippertje uit het woord van God en nog een snippertje hinder en nog een snippertje daar, die hij mooi aan elkaar kleeft tot een mooie gedachte. Zo gaan de apostelen niet met de schrift om. Zoals ik al de vorige keer aangaf, roept zo'n citaat gans de gedachte op van dat gedeelte waarin dat citaat voorkomt. Als ik zeg tegen jullie, als een lam werd gij naar de slagbank geleid, wat roept dat bij jullie op? Welk schriftgedeelte? Jesaja 53. En dan weet je meteen ook waar het over gaat in dat gedeelte. Het gaat daarover de dienaar van God, die in de plaats zal sterven voor de zonden van het volk. Dat weet je. Het is het plaatsvervangend lijden die de dienaar van God op zich zal nemen voor de zonde en de schuld van het volk van God, die daar beschreven wordt. Dus één zinsnedertje roept bij jullie, als het goed is, als je ermee vertrouwd bent, de ganse gedachte van dat gedeelte op. Vorige week gaf ik een ander voorbeeld. Want al zo lief had God de wereld. Wat moet je dan aan denken? Johannes, hoofdstuk 3. En wat is de samenhang daar? Een gesprek tussen Nicodemus en de Heer Jezus. Het gaat daarover wederom geboren worden. Hoe is dat mogelijk? Zegt Nicodemus. En dan begint de Heer Jezus vertellen dat je zelf zal moeten verhoogd worden als een slang in de woestijn. Zoals die slang eerst verhoogd werd, zal ook hij verhoogd worden. Om langs die weg, zeg maar, het nieuwe leven te kunnen geven. Ja? Dus iedere keer moet je zien wanneer dat de apostelen een aanhaling doen uit het Oude Testament, dat ze die samenhang van dat gedeelte daarmee meteen voor de aandacht terug willen brengen. En zo ook dit stukje hier. Laten we het maar eens lezen in Jesaja hoofdstuk 28. En het stukje wat direct aangehaald wordt, is vanaf 16. Maar ik wil graag lezen vanaf vers 14. Jesaja 28 vanaf vers 14. Daarom hoort het woord des Heren, gij spotters, heersers over dit volk en Jeruzalem. Dus het gaat er hierover dat Jesaja spreekt tot de leiders van het volk en Jeruzalem. De woorden die hij nu gaat spreken zijn een boodschap voor hen. Omdat gij zegt, we hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt, wanneer de voortstormende heesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken. Want we hebben een leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen. Daarom zegt de Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft, haast niet. En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood. En de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden. En uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden. Wanneer de voorstormende heesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden. Zo dikwijls als gij zal doortrekken, zal hij u grijpen. Want morgen aan morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht. En het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking zijn. Die hele boterham, wat gebeurt er hier? Wel, kijk, waarom moet Jesaja spreken tot de leiders van het volk? Jesaja zal aankondigd aan tot de leiders van het volk in Jeruzalem, dat ook hen zal overkomen wat met de 10 stammen is gebeurd. De 10 stammen zijn God ongehoorzaam geweest in afgoderij. En wat is er gebeurd? Een vijandelijke mogendheid heeft het land overspoeld en hen meegenomen in ballingschap. Maar deze leiders van het volk luisteren niet naar die boodschap dat het ook met hen zal gebeuren. Weet je wat ze zeggen? Wij, ja, met de 10 stammen dat dat gebeurt, daar wachten wij goed voor mogelijk. Maar wij die in Juda en Jeruzalem wonen, dat Jeruzalem, de stad van de grote koning, waar zijn tempel staat, waar zijn woonplaats is, dat er ooit één vijand zou zo machtig zijn om Jeruzalem te overspoelen en zijn plaats te ontnemen. Dat kan niet. En ze beschouwden zichzelf alsof ze een verbond hadden met de dood en met de Hades. Met andere woorden, we hebben er al vaak over nagedacht, een verbond sluiten betekent dat een sterkere partij, onder andere met een zwakkere partij, een verbond, een overeenkomst geeft, waardoor die sterkere partij die zwakkere partij beschermt. Wel, ze bezagen zichzelf alsof zij ongenaakbaar waren voor dood en verderf, omdat ze een verbond hadden met die dood. Juist doordat die sterkere vijand, zeg maar, of die sterkere macht, hun bondgenoot was, dachten ze dat hen niets kon overkomen. En Jesaja spot aan mij. En dat is wat hij ook hier zegt. Jullie denken, zegt hij, dat jullie veilig zijn. Dat jullie veilig zijn voor de vijandige mogendheid van Babylon die zal komen. Dat jullie nooit door dood of verderf kunnen aangetast worden. Maar dat bondgenootschap waar jullie zo op vertrouwen, dat zal niet stand houden. Dat zal niet stand houden. Dat verbond waar jullie valse rust in hebben, zal teniet gedaan worden wanneer de Heere Babylon als macht de hoofdstad, stad van God, zal laten overspoelen en overweldigen. En die stad, zeg maar, zal zijn plaats kwijt zijn. Dus Jesaja wijst erop dat deze mensen een hoop die ze stellen, dat Jeruzalem, de stad van God, ongenaakbaar is, dat dit maar een illusie is. Dat is niet alleen Jesaja die dat zegt. Ook later zal Jeremia het volk opnieuw voor diezelfde dingen waarschuwen. God heeft heel lang van tevoren over deze dingen gesproken. Als Jesaja hierover spreekt, zijn we nog 150 jaar voor die verwoesting. En aan Jesaja komt er nog een andere profeet, Jeremia. En kijk maar eens in Jeremia. Steek je vingertje tussen hier, Jesaja 28. Het is maar gewoon om de gedachte te tonen. Jeremia hoofdstuk 8. Vinden we net dezelfde gedachte. Is trouwens aan het goed. Dat is het Jeremia hoofdstuk 7. Vanaf vers 1. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam. Wat moet Jeremia doen van de Heere? Ga staan in de poort van het huis des Heeren. En predik daar dit woord en zegt, en nu komt die boodschap, hoort het woord des Heeren, o Hans Juda, hij die door deze poorten binnenkomt om u neder te buigen voor de Heere. Zo zegt de Heere, Heer der Heerscharen, de God van Israël, betert uw handel en wandel, dan wil ik u op deze plaats laten wonen. Stelt uw vertrouwen niet op bedriegelijke woorden, des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel is hier. Nee. Als gij werkelijk uw handel en wandel beter, als gij werkelijk onder elkaar recht doet, en zo verder, dan zegt de Heer, zal ik u laten wonen hier van eeuw tot eeuw, aan het einde van vers 7. Dus zie je wat er gaande is? Het volk denkt dat ze onaantastbaar zijn, omdat de tempel van God in hun midden is. God zegt, jullie leven er niet naar, alsof ik in jullie midden woon. Jullie praktijk komt niet overeen met wie ik ben. En als jullie verder zo blijven leven, zal ik die tempel van jullie, die stad van jullie, waar jullie zo veilig in voelen, met de grond gelijk laten maken. Dus zie je, je hebt hier dezelfde gedachte. En laten we nu terugkeren naar Jesaja hoofdstuk 28. Is iedereen mee met de gedachte? Ik weet het, dat is een beetje vreemd, misschien dat verbond met de dood en Jesaja hoofdstuk 28, maar probeer u dan maar een stukje in te leven in Jesaja 28, want dan gaat het antwoord ook een stuk duidelijker worden voor jullie. Vers 16 dus, wat zegt de Heere ten aanzien van hen die zo vertrouwen op die schuilplaats, die louter bedrog is in vers 15. Daarom zegt de Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag. Een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag. Hij die gelooft haast niet, zegt onze vertaling dan. Dat zou je ook kunnen uitleggen als de zaalste betekenis van de woorden hier van Petrus. Hij die vertrouwt op hem zal niet beschaamd uitkomen. Ja. Haasten betekent dan niet dat je hier niet wegloopt of bang bent, maar dat je al je hoop en je vertrouwen erop stelt. En dat je vertrouwen, zeg maar, niet beschaamd wordt. Dus wat zegt de Heer hier? In plaats van jullie vertrouwen te stellen op die valse zekerheid die jullie zo vinden in dat stenen gebouw hier in die stad, in die tempel, moeten jullie, zegt de Heer, je vertrouwen stellen op het gebouw, op het fundament van het tempel die ik zal bouwen. De Heere zal zelf een tempel bouwen. Niet een tempel met mensenhanden gemaakt, maar een tempel die de Heere zelf bouwt. En hij begint met die eerste steenlegging. En op die steen, zegt hij, moeten jullie vertrouwen. Als je vertrouwen op die steen staat, zal je niet beschaamd uitkomen. Voor ons klinkt dat misschien een beetje vreemd, maar voor de Joden in de dagen van de Heer Jezus was het veel gewoon dat zij hier in deze steen de Messias zagen. Zij wisten dat de Messias ook vanuit andere profetieën de tempel zou bouwen, de blijvende tempel, die laatste blijvende tempel die niet zou, zeg maar, teniet gedaan worden. En deze profetie zagen zij als een aankondiging van de Messias. En wie op hem zijn hoop staat, zal nooit beschaamd worden. De eindtempel, en er wordt zoveel gesproken onder christenen over eindtijdtempel. Wel, die eindtijdtempel, daarvan kunnen we met zekerheid zeggen dat die tempel nooit door mensen zal gebouwd worden. De tempel waar de Bijbel van spreekt in het Oude Testament, zijn nog zoveel christenen, geloof dat er nog moet komen. Waarvan kunnen we maar één ding met zekerheid zeggen. Dat die tempel nooit of te nimmer door mensen zal gemaakt worden. Hij zal gemaakt worden door de Messias zelf. Hoe kan ik dat zomaar zoveel zekerheid zeggen? Kijk maar eens in Zacharia. Zacharia hoofdstuk 6. In Zacharia hoofdstuk 6 lezen we in vers 12. Dan krijgt de profeet de opdracht dat hij moet spreken tot de hoge priester Jozua en zeggen: zo zegt de Heer der Heerscharen, zie, een man wiens naam is Spruit, deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. Dus hier zien we nadrukkelijk dat het de komende Messias is die zelf de tempel van God zal bouwen. Dat was even terzijde. Laten we terugkeren naar Jesaja 28 om daar gewoon de gedachte vast te houden. Waar Petrus aanknoopt dat wat Jesaja hier aankondigt, in Jesaja 28. Jesaja 28, in vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare steen. Dat die steen volgens Petrus wie is? Jezus Christus. Ja? Dus wat de Joden al geloofden, dat dit over de Messias ging, is voor Petrus een feit. En voor hem is de Messias Jezus Christus. Vandaar dat dit een belangrijke tekst is, zullen we zien in de prediking van de eerste van de apostelen. Omdat ze al wisten dat de Joden dit zagen als een tekst die over de Messias ging, moesten ze maar één ding doen: aantonen dat Jezus de Messias was. En dan konden ze deze tekst gebruiken om verder, zeg maar, het onderwijs van de Heer Jezus te verkondigen. Wat dat we hier in dit stukje vinden. Ja? Dat is dus de eerste aanhaling. De tweede aanhaling vinden we in Psalm 118. Psalm 118. Psalm 118. Daar vinden we de tweede aanhaling. Maar ik wil nog kort iets zeggen, in mijn ijver ben ik nog één iets vergeten. We hebben gelezen in Jesaja 28 dat de leiders van het volk geloven voor zichzelf dat ze onaantastbaar zijn voor de dood en de Hades, doordat ze, zeg maar, verbonden zijn met de tempel in Jeruzalem. Diezelfde gedachte wordt door de Heer Jezus opgenomen in een tekst die je allemaal, denk ik, maar heel goed kent. Die gedachte vormt ervan de achtergrond. Nou, mag ik jullie niet onthouden? Stik je vingertje tussen Psalm 118 alsjeblieft. En kijk eens in Matthäus hoofdstuk 16. Sorry dat ik in mijn ijver vergeten ben. Maar ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt als je ziet waarover het gaat. Matthäus hoofdstuk 16. Het is niet altijd zo vanzelfsprekend om dat allemaal zo op een rijtje te hebben. Maar we lezen in Matthäus hoofdstuk 16... dat Petrus tot de erkenning komt en Jezus Christus de Zoon is van de levende God. In vers 16. En dan zegt de Heer Jezus in vers 17. Jezus nu antwoordde en zei tot hem: gelukkig ben jij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ook ik zeg je dat jij Petrus bent, en op deze rots, met andere woorden, de belijdenis dat Jezus de levende God is, zal ik mijn gemeente bouwen. En wat zegt hij er dan bij? De poorten van de Hades zullen haar niet overweldigen. Zie je de link met Jesaja hoofdstuk 28? Daar dacht het volk van God, omdat ze die tempel in hun midden hadden, dat zij onaantastbaar waren voor de dood en de haat. Met andere woorden, welk volk hen ook aanviel en hen wilde, zeg maar, ombrengen en doden, kan nog niet gebeuren. God is in ons midden. God zegt, dat is valse hoop. Maar ik zal zelf een steen leggen. Een kostbare hoeksteen. En wie daarop vertrouwt en bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En dat is de achterliggende gedachte wanneer Jezus van zichzelf zegt dat hij de levende zoon, de zoon van de levende God is, beter gezegd. En dat op hem, dat hij die rots is, waarop de gemeente zal gebouwd worden. En die gemeente zal onaantastbaar zijn voor de Hades en voor de dood. Die nieuwe gemeenschap van mensen, die zal gebouwd worden op de rots Jezus Christus, zal nooit of de nimmer aantastbaar zijn door de dood. Dus zie je de link met Jesaja hoofdstuk 28? Ik vond het altijd een moeilijke tekstplaats om te begrijpen. Maar nu dat ik Jesaja 28 zie, begint dat hier voor mij duidelijk te worden wat de Heer Jezus hier bedoelt. Want ik zag nooit meer over de dood en de Hades zal hem niet overweldigen. Wat wilde dan zeggen? Maar nu wordt dat duidelijk. Dat op Jezus Christus, op de grondslag, de rots Jezus Christus, er een huis zal gebouwd worden, een gemeente zal gebouwd worden, die onaantastbaar is. Dat zelfs de Hades, de poorten van de hel, nooit of te nimmer hen zal kunnen overweldigen. Een onverhankelijk huis, een onverhankelijke gemeente. Dat is hier de achterliggende gedachte. Sorry voor de uitstapje, maar ik denk dat jullie dat niet mochten onthouden. Laten we naar Psalm 118 gaan en dan vinden we het volgende. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heer is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Vers 22. Ja. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heer is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Wat hebben we gezien? Dat er een kostbare uitverkoren hoeksteen is, in Jesaja 28, die de Heere zal leggen. En wie op hem zal vertrouwen, zal niet beschaamd worden. In andere woorden, wie zoals wij, die tot Jezus Christus onze hoop gekomen zijn, en onze hoop door geloof op hem stellen, zullen nooit beschaamd uitkomen. En voor ons is hij een kostbare hoeksteen. Maar wat dat Petrus nu wil tonen, is dat, hoewel Jezus voor ons en voor God een uitverkoren kostbare hoeksteen is, dat niet voor alle mensen zo is. Want die kostbare uitverkoren steen, daarvan lezen we hier in Jesaja, in Psalm 118, dat er bouwlieden zijn die die steen versmaad hebben. Dus wat dat we hier nog vinden in dat hele, in die hele gedachtegang van Petrus, is dat er twee bouwers zijn. Er zijn mensen die iets aan het bouwen zijn, en er is God die iets zal bouwen. Wat die mensen aan het bouwen zijn, zij hebben geoordeeld dat Jezus Christus niet het fundament is waarop ze kunnen bouwen. Niet de basis is, niet de hoeksteen waarop ze kunnen bouwen. Ze hebben hem veracht. Ze schuiven hem terzijde. En ze bouwen hun bouwwerk op een andere grondslag. Maar God zegt, voor mij is die steen kostbaar. Een kostbare hoeksteen. Ik ga daar wel mijn huis op bouwen. Dan staat erbij van de Heere is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Deze tekst wordt in elk evangelie aangehaald. En het is de Heer Jezus zelf die verklaart waar het hier ten diepste over gaat. Kijk maar eens in Matteüs hoofdstuk 21. Matteüs hoofdstuk 21. En die aanhaling van de Heer Jezus vinden we in de samenhang van dat hij spreekt een gelijkenis, hij spreekt een gelijkenis uit vanaf vers 33, excuseer. Ik ga ze met jullie lezen, zodat we de draad mee hebben. Hoort een andere gelijkenis, zegt de Heer Jezus. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En hij zette er een omheining omheen, groef een perspak daarin en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landlieden en ging buitenslands. Toen nu de tijd van de vruchten was genaderd, zond hij zijn slaven naar de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden namen zijn slaven, sloegen de een, doden de ander en stenigden de derde. Opnieuw zond hij andere slaven, meer dan de eerste, en ze deden met hen hetzelfde. Ten slotte nu zond hij tot hen zijn zoon, en zei, ze zullen mijn zoon ontzien. Toen de landlieden echter de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, deze is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis in bezit nemen. En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landlieden doen? En dat antwoordde zij, die de gelijkenis horen. Ze zeiden tot hem, die kwaden zal hij een kwade dood laten sterven, en de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vrucht op hun tijd zullen geven. Jezus zei tot hem, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden hebben verworpen, die is geworden tot een hoeksteen van de Heer, is dit gebeurd, en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verblijzeld worden. En op wie hij valt, zal hij verpletteren. En toen de overpriesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen zij dat hij van hen sprak. En terwijl zij hem trachten te grijpen, waren ze bang voor de menigten, daar die hem voor een profeet hielden. Wat vertelt de Heer Jezus hier? Hij maakt duidelijk dat wanneer de Heer, nadat hij door zoveel dienstknechten tot zijn volk heeft gesproken, zoveel profeten, die ze iedere keer zeg maar geslagen hebben, miskend hebben, sommigen zelfs gedood hebben, dat hij in het laatst zal spreken in zijn zoon. Hij zal zijn zoon hoogstpersoonlijk zenden. En mijn zoon zullen ze onzien, zegt hij. Maar wat gebeurt er? Juist de zoon willen ze meteen doden, omdat ze weten dat hij de erfgenaam is. Om dan volledig zelfstandig te kunnen zijn, dat het hun wijngaard is. En dan zegt de Heer Jezus, wat zal uiteindelijk het lot zijn? Ze zullen geoordeeld worden, maar er staat dat het koninkrijk van God zal worden weggenomen en aan een ander volk gegeven zal worden dat de vrucht ervan opbrengt. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft aan dat het begin, de oorsprong van dat volk, dat aan wie, zeg maar, de erfenis van het koninkrijk zal gegeven worden, het volk is waarvan hij zelf die verworpene de grondslag vormt. Daarom haalt hij Psalm 118 aan, om te tonen dat hij die verworpen hoeksteen de grondslag is van een nieuwe volk, de nieuwe tempel die zal gebouwd worden. Hij is daar de grondslag van. En Jezus Christus stelde hier heel scherp de behoudenis die God had vooraf aangekondigd en beloofd aan zijn volk. staat of valt voor iedereen persoonlijk door hun houding naar de persoon van Jezus Christus. Als zij hem erkennen, krijgen zij deel aan die behoudenis. Verwerpen zij hem, dan zal hij hen verpletteren. In andere woorden, hoe jouw houding is ten aanzien van de persoon van de Heer Jezus, is beslissend voor jouw behoudenis. Jezus Christus komt niet onder zijn volk als een soort tussenoplossing, een mogelijk alternatief. Nee, bij hem staat of valt alles. Ofwel ben je behouden, ofwel staat jou iets verschrikkelijk te wachten als je verder doet en hem negeert. Dan zal hij jou oordelen. Dat is wat de Heer Jezus hier nadrukkelijk stelt. En Petrus heeft die boodschap heel goed begrepen. Heel goed. Waarom kan ik dat zo nadrukkelijk zeggen? Omdat deze boodschap van de Heer Jezus hier de rode draad vormt voor zijn evangelieverkondiging na de Pinksterdag. Kijk maar eens in Handelingen hoofdstuk 4. In Handelingen hoofdstuk 4. Ik wil graag lezen vanaf vers 10. Laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazareer, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, door die naam deze gezond voor u staat. Vers 11. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. En dan zie je wat hij zegt. En in niemand anders is de behoudenis. Want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Dus zie je hoe dat Petrus zijn prediking gebouwd is, gebaseerd is op het onderwijs van de Heer Jezus. En zeg maar, de grondslag vormt voor de verkondiging van het evangelie, waar alles bij staat of valt. En we zien dat hij hier ook in deze brief hetzelfde onderwerp opnieuw weer heel duidelijk uitwerkt, om te laten zien welke radicale, totale verandering dat hij dit met zich meebrengt. Voor sommige mensen is het een enorme eer om zelf tot Christus te komen en mee veranderd te worden tot een levende steen, om samen, zeg maar, opgebouwd te worden tot Gods huis. Zij zijn die nieuwe tempel, die eindtijd tempel van God, Gods volk, Gods priestervolk, dat een huis is waar God te midden van hen woont. Maar voor hen die die hoeksteen verachten en miskennen, en in eerste instantie zijn dat de leiders van het volk die Jezus zijn getuigenis verwerpen. Maar hier zien we dat Petrus in zijn verkondiging een stap verder gaat. Eén ieder tot wie de boodschap van het evangelie komt, en de boodschap van Jezus Christus, die de hoeksteen is van Gods tempel, verwerpt, wat zal zijn deel zijn? Hij kan nooit gered of behouden worden, want er is geen andere naam onder de hemel gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden. Dus met andere woorden, wat in beginsel eerst spreekt tot de leiders van het volk, spreekt nu voor iedereen die geconfronteerd wordt met het evangelie. Het evangelie, de boodschap van Jezus Christus, wordt vergeleken met een steen die geplaatst wordt op één ieders levenspad. Ofwel ga je op die steen gaan vertrouwen, en dan kom je niet beschaamd uit. Ofwel ga je aan die steen stoten, ofwel zal die steen jou verpletteren. Het is het een of het andere. Ofwel word je door behouden, gered, ofwel zou je door hem geoordeeld worden. En is jouw leven uiteindelijk de weg die je kiest, een radicale catastrofe, een ramp. Dus die hoeksteen, die door God kostbaar en uitverkoren is, is voor sommigen
een geweldige eer,
een bijzondere voorrecht. Voor hen wordt hij ook kostbaar en uniek. Maar voor anderen wordt hij een steenrot der ergernis, waar ze zichzelf aanstoten, waar ze over ten val komen, omdat ze die boodschap niet aannemen. Kijk maar eens, we gaan terug naar Petrus. Is iedereen nog mee? Als je niet mee bent, alsjeblieft, zeg iets, geef een schreeuw. Er zijn geen domme vragen, er zijn alleen maar domme antwoorden, dus dat is voor mijn rekening. Dus laten we terug het stukje lezen waar we inmiddels gekomen zijn, vers 6. Want er staat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uitverkoren kostbare hoeksteen. Dat hebben we gelezen in Jesaja 28. En wie in hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden. Voor u dan die gelooft, zegt Petrus als commentaar op Jesaja 28, is dit kostbare, maar voor de ongelovigen, en dan komt het andere citaat, het Psalm 118, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord, waartoe zij ook bestemd zijn. Tot daar. Als laatste tekst die we hier vinden, in dit stukje, vinden we Jesaja hoofdstuk 8. Terug naar de profeet Jesaja. Jesaja hoofdstuk 8 wordt aangehaald in 1 Petrus 2 vers 7b. En steeds des aanstoots en een rots der ergernis komt uit Jesaja hoofdstuk 8. Een hele boterham, he. Maar toch wel belangrijk om die samenhang te zien van die teksten. Want hier, door dit stukje aan te halen, wil Petrus opnieuw, zeg maar, verduidelijken wat hij tot nog toe heeft verklaard. En dat vinden we in vers 14, dat citaat. Maar ik wil lezen voor het verband vanaf vers 11. Want aldus heeft de Heere tot mij gezegd. Dus Jesaja zegt nu wat de Heere tot zichzelf heeft gesproken. Toen zijn hand mij overweldigde en hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan. Dus Jesaja wordt overweldigd door de hand van God. Dat is een beeldspraak voor de geest van God. Waar de goede hand van de Heere met ons was, is een uitdrukking die je vaak vindt in het Oude Testament, onder andere bij ook Nehemia en Ezra geloof ik. Dat betekent dat de geest van God met hen is. Ja. Hier zien we hoe de geest van God Jesaja overweldigt en hem waarschuwt, iets op het hart drukt. Namelijk dat hij niet op de weg van dit volk mag gaan. In andere woorden, het volk van God is niet gehoorzaam aan de boodschap van de Heere God. En ze gaan hun eigen weg. Ze hebben hun eigen opvatting. Ze hebben hun eigen ideeën van hoe de vork in de steel zit. Hoe de situatie is. En hoe ze daar iets moeten aan veranderen. En God zegt daarop in vers 12. Ge zult geen samenzwering noemen. Alles wat het volk een samenzwering noemt. En voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen. Noch schrikken. De Heere der Heerscharen, hem zult gij heilig achten. En hij moet het voorwerp van uw vrees, en hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. Dan zal hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël tot een klapnet, en tot een valstrik voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verpletterd, gestrikt en gevangen worden. Dus wat wil Petrus bereiken met nog een keer dit, met deze aanhaling uit Jesaja te doen? Hij wil nadrukkelijk laten zien dat wat de Heere aangeeft duidelijk twee kanten kent. Zij die vrezen voor de boodschap van Gods woord, die ontzag hebben voor wat God zegt en die boodschap aannemen en gehoorzamen, dan zal hij voor hen tot een heiligdom zijn. Maar zij die die boodschap niet aannemen, wat zal hij voor hen zijn? Een steen waaraan men zich stoot. En tot een rots waarover men struikelt. Dus zie je dat principe? Petrus wil gewoon nog een keer duidelijk ons voor dat principe plaatsen. Dat wanneer die boodschap van de profeet aangenomen wordt, God voor die persoon een heiligdom is. Maar wie die boodschap van God verwerpt, voor hem zal het radicale gevolgen hebben. Hij zal zich stoten en ergeren en hij zal ten val komen. Dus zie, hier wordt nadrukkelijk gezegd dat God tot een heiligdom zal zijn voor hem die de boodschap van Jesaja aanneemt. Als we nu de boodschap van Jesaja, die hij hier spreekt, bekijken naar de gedachte van Petrus, waarover heeft Jesaja ten diepste gesproken? Ja, laten we nog eens terugkijken in 1 Petrus hoofdstuk 1. Vers 10. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij navorsten welke of wat voor een tijd de geest van Christus die in hen was aanduidde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. Dus de boodschap van Jesaja is de boodschap van het lijden van Christus en van de heerlijkheid daarna, alles wat daaruit zal voortvloeien. In andere woorden, als die boodschap door Gods volk niet erkend wordt in de profeet Jesaja, dan wordt hij voor hen een rots der ergernis. Nemen zij die boodschap aan, dan wordt hij hen tot een heiligdom. Zie je hoe deze boodschap hier van Jesaja door Petrus wordt opgenomen en gezien wordt dat een ieder die die boodschap aanneemt behoort tot het heiligdom van God. Want wij samen worden gebouwd op levende stenen. Jezus Christus is de hoeksteen. Wij worden samen gebouwd tot levende stenen. En wie vervult het daghuis? Gods geest, Gods tegenwoordigheid. Je ziet hoe dat Petrus met de schrift omgaat. Dus dat geeft wel zeer grote, verrijkende gevolgen. Dat betekent dus dat wat de profeten hebben aangekondigd, dat de tempel die ooit zou gebouwd worden na de ballingschap, en alle profeten hebben erover gesproken, gaan we nog even stilstaan. Ezekiel is misschien de bekendste met zijn grote tempelbeschrijving, ja, omdat die tempel er zou gaan uitzien, dat visioen dat hij ziet. Alle profeten hebben gesproken over een herstel, over vernieuwing van de tempel van God, het huis van God. En Petrus laat ons zien dat het begin van die tempelbouw de opstanding is van Jezus Christus. Hij is de hoeksteen van die tempel. En allen die tot hem komen, op hem hun vertrouwen stellen door geloof, worden samen mee met hem gebouwd tot dat grote bouwwerk van God, die grote tempel waarvan God heeft gesproken door zijn profeten, die eindtijdtempel, die tempel die nooit meer zal overweldigd worden, die nooit meer te gronden zal gericht worden, die tempel waar Gods tegenwoordigheid voor altijd zal aanwezig zijn. Was trouwens het grote kenmerk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? God zal te midden van de mensen. Dus zie je hoe radicaal die boodschap is en hoe revolutionair, als Jezus zegt dat hij die hoeksteen is van dat huis dat zal gebouwd worden, dat hij een volk zal bouwen, dat niet overweldigd kan worden door de Hades en door het dodenrijk. Zie je wel? Begrijp je nu waarom dat het volk van God, het volk, het oorspronkelijke volk van God, de Joden, daar zoveel moeite mee hadden. Als Jezus dit alles van hemzelf zegt, en zie hoe dat Petrus dat begrepen heeft, en hoe hij die woorden van de Heer opneemt en als basis ziet voor de verkondiging van zijn evangelie.
Als je niet dat heeft gebruikt van steen, of woorden voor je naar andere.
Psalm 118, hè. Maar die aanhaling wordt ook gebruikt door je moet het maar eens bekijken voor jezelf. Die aanhaling wordt ook gebruikt door Paulus bijvoorbeeld. Ook Paulus gebruikt datzelfde citaat van Jezus, die bouwsteen is, dat die de steen is die de bouwlieden verworpen hebben. Juist om hetzelfde punt aan te halen als hij spreekt over het volk van God. Dat is een heel belangrijke tekst. Om werkelijk te begrijpen welke grote aardverschuiving er heeft plaatsgevonden toen Jezus Christus gestorven is op het kruis van Golgotha. Hoe uiteindelijk de tijden van vervulling aanbreken van wat God door zijn profeten heeft gesproken. Als je dat niet goed ziet, dan ga je helemaal de mist in. En dan krijg je tal van scenario's waarvan je al een beetje mee vertrouwd bent uit het verleden. Dan krijg je twee volkeren, dan krijg je een aardse bruid en een hemelse bruid. En dan krijg je steeds een tweevoudig beeld. Waarvan je uiteindelijk zegt, maar hoe moet ik dat nu zien? En dan raak je helemaal in het slop. Want uiteindelijk de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Hoeveel volkeren zijn er daar? Eentje. En dat is een groot uitlegkundig probleem voor de mensen die geloven in twee volken. Want draait en keert hoe dat je het wilt. Het einddoel is de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Niet 1000 jaar of Frederik. Want dat je dat allemaal ziet, dat is in principe veel minder belangrijk. En toch is dat juist hetgeen waar christenen zich aan profileren. Hoe kijken naar 1000 jaar of Frederik? Hoe zie je dat vervuild worden? Is dat zo belangrijk? Wat is 1000 jaar ten opzichte van de eeuwigheid? Niks. Dus zie hoe belangrijk het is om Gods gedachten daarin goed te leren begrijpen en te zien. En hoezeer dat er voortgang is tussen wat God oorspronkelijk heeft gesproken door zijn profeten, het herstel, de vernieuwing, en wat het uiteindelijke vervulling daarvan is in Jezus Christus.